Onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van God de Zoon, van God de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 32, de versen 2 en 3. Psalm 32, vers 2 en 3. gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, door wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in het Nieuwe Testament, het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan hoofdstuk 22, de versen 1 tot en met 14. Matthäus 22, de versen 1 tot en met 14. Gods heilig en onfeilbaar woord. In Matthäus 22, te beginnen bij vers 1, als volgt luidt: en Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had, en zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: zeg de genoden, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap, en de andere grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doodden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheren zendende heeft die doodslagers vernoemd en hun stad in brand gestoken. Toen zei hij tot zijn dienstknechten: de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden allen die ze vonden, beiden kwaden en goeden, en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gast. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zeiden tot hem: vriend, hoe zijt gij hierin gekomen geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaren: bind zijn handen en voeten, neemt hem weg, werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heere in den hemel, wij beleden aan u oprecht onze zonden en verborgen geen kwaad dat in ons werd gevonden. Of wij hebben bij het zingen u bespot en onszelf bedrogen en met de waarheid gelogen. En dan hebben we ook die zonde te belijden. Nu wij in de nabetrachting op het heilig avondmaal u eerbiedig hebben te danken dat gij ons deze morgen op zulke overvloedige wijze hebt doen verstaan dat in uw lieve Zoon een volkomen slachtoffer voor de zonden, voor onze zonden, voor al onze zonden, voor al onze gruwelijke zonden is bereid, en dat er voor niemand bij u vandaan een hindernis was, zodat iemand terecht is afgebleven. Maar Heere, dat we dan, voor zover wij vanmorgen niet konden aangaan, omdat we niet durfden, en niet durfden aangaan omdat we niet mochten, dat we dan als zodanig die schuld aan u zouden leren beleiden, en daar geen gemakkelijkheid bij hebben om het daaronder uit te houden, om maar weer gewoon door te leven, misschien zelfs de morgendienst verzuimd en weer 3 maanden ervan vrijgesteld te zijn. Heere, bewaar ons daarvoor en geef dat wij allen voor het eerst of opnieuw deze 3 maanden van voorbereidingsweken zullen ernstig gebruiken om het op tijd in orde te krijgen tussen u en onze arme ziel, wanneer wij nog niet in Christus Jezus begrepen zijn, hoewel wij in uw verbond begrepen ook leden van Christus zijn, toch los van hem, doordat wij hem buiten ons hart houden en buiten ons leven. Wilt u dan uit genade aan jong en oud vanavond geven dat deze nabetrachting en dankzegging waarlijk zou zijn verwondering, aanbidding en verootmoediging, opdat wij u zouden leren loven omdat gij onuitsprekelijk goed zijt, dat gij naar zulk soort mensen om wilt zien en zulk een volkomen zaligmaker hebt gegeven. Een middelaar die geschikt was, niet voor een half gevallen, maar voor een diep gevallen, doodgevallen zonder in vijandschap en afkerigheid, weglopende zonder, alles van haat en afkeer zich uiten tegen u. En u bemint de zulken, en u roept ze, en u roept ze tot de gemeenschap van uw Zoon, ons allemaal, van de kleinste tot de grootste roept gij, mogen we komen? Wilt u dat wij komen? Beveelt u dat wij komen? Heere, trek ons, verbreek onze onwil, onze geveinst nederig zijn, ons geveinst zwaar doen, ons geveinst gewichtige taalgebruik, geveinst, allemaal geveinst, zolang we niet waarlijk aan de voeten van het geslachte lam hebben leren buigen, die doorboorde voet hebben leren kussen, onze hand eerbiedig, zij het bevend en schuchter, nochtans vrijmoedig, op grond van uw eigen bevel, hebben mogen leggen in de belofte op het hoofd van uw Zoon het zondoffer bij uitnemendheid. Heere, dat gij dan zelf door uw geest bij ons hart komt werken, om plaats te maken voor uw eigen belofte en om ze dierbaar te doen zijn. Geef ons vanavond onderwijs. Gedenk des ontfermens aan ons allemaal. Ook aan al de onzen waar ze ook zijn, Heere, in psychiatrische inrichtingen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuis. Ook de kinderen, ook de onwilligen, ook degenen die nooit meer gaan van onze gezins- of familieleden. O, gedenk deze stad met al haar inwoners in de verschillende kerken. Wilt u ze allen bekeren en laat ons met ons zaad u den Heer ootmoedig mogen vrezen. Bij ons is het niet, maar bij u is het toch wel. Verhoor ons gebed en maak ons blijde en vrolijk in den Heer Jezus Christus. Naar de dagen waarin ge ons bedroefd hebt, verpletterd in een plaats der draken, door uw heilige wet en door het gevoel van uw ongenoeg, die wij verdienen, die wij ons hebben waardig gemaakt. Verhoor ons om Christus wil en wees vanavond nog een verrassend God, die het rijk van Satan afbreekt middels deze prediking en de vele andere preken, geen muiden daarbuiten, ja wereldwijd. En die uw koninkrijk opbouwt tot roem van uzelf, o drie enige ontfermer. Amen. Aan de orde van behandeling voor deze zondagavond is van de Heidelberger Catechismus, zondag 30, vraag en antwoord 81. Zondag 30, vraag en antwoord 81. Dan wordt gevraagd, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En het antwoord luidt, voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met waren harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Wij gaan samen zingen van Psalm 25, de versen 3, 4 en 5. Psalm 25, vers 3, denk aan het vaderlijk meedogen, Heere waarop ik biddend pleit. Vers 4, Heeren, goedheid kent geen palen. En vers 5, loutere goedheid, liefde koren, waarheid zijn des Heeren paan. Psalm 25, de versen 3, 4 en 5, terwijl het tweemaal wordt gecollecteerd voor de diaconie en kerkvoogdij en bij de uitgang voor het Centrum. Thank you.
gemeente, het waarachtige en onfeilbare woord des Heeren vermeldt ons, die dorst heeft komen en die wil nemen van het water des levens om niet. En dat is heel kort het antwoord op de vraag die de catechismus aan de orde stelt in zondag 30 nadat gehandeld is over de paapse mis. Namelijk als gevraagd wordt, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Die dorst heeft komen en die wil nemen van het water des levens om niet. Om niet, dat betekent zonder dat je hoeft wat mee te brengen. Hebt u een doorboorde buidel, een lege portemonnee? Hebt u niets goeds, niets? Niets, echt niets. Bent u welkom, hartelijk welkom, aan die tafel waar brood en wijn, waar vlees en bloed, waar schuldvergevende liefde en eeuwige rijkdom van barmhartigheid wordt uitgestald en uitgedeeld. Eigenlijk een overtollige vraag, hè? Vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Want of het is een vraag die wij nieuwsgierig, belangstellend, afstandelijk en verstandelijk kunnen bediscussiëren, redeneren, heerlijk over theologiseren, maar daar is die vraag net niet voor. Of die vraag is, en daar is die voor diegenen die de Heere Jezus nou niet meer kunnen missen. Nou, wie vanavond durft nou te zeggen dat hij de Heere Jezus wel kan missen? Deze vraag is overbodig in die zin dat het toch zo zou zijn, zo moeten zijn, bij jongeren en ouderen, van de jongste afjaar tot de oudste toe, dat we allemaal eerlijk zeggen, Heere, ik heb zulk een weergaloze schoonheid in dat genadeverbond ontdekt dat ik daar nou nooit meer buiten wil. Dat wil ik nooit meer missen. Die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan, als hun enige rijkdom. De rijkdom zijner heerlijke genade, zegt de Dotseleerregels. De rijkdommen zijner heerlijke genade, is waar? O gemeente, als dat waar is, en u kunt er niet meer van afblijven, dan zegt Luther, kom maar. Ja maar, en dan komen de bezwaren. En dan is toch vraag 81 niet overbodig, want daar is zoveel van binnen wat ja maar zegt. Wat ja maar zegt tegen die nodiging die uitgaat. Tegen dat bevel dat tot ons komt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Gij zult eten en gij zult drinken, een bevel. Een bevel niet van de kerk. De kerk wordt er niet rijk van en niet arm. Niet van een dominee. Die krijgt niet meer aanzien of eer of minder. Maar van de Heere Jezus zelf. En wie zal in die grote dag der dagen durven zeggen, ik ben wettig afgebleven? Wie zal voor dat heilige godsgericht excusen, buitenschuld kunnen zeggen? Daarom, de ja-maars zijn wel aanwezig. En antwoord 81 bedoelt die juist op te lossen, door aan te wijzen wie er nou aan het avondmaal mogen komen, voor wie het is ingesteld. En dan vinden wij bij eerste lezing meteen al de driedeling van de catechismus weer terug. Hoe groot onze zonde en ellende is, hoe wij van al onze zonde en ellende verlost worden en hoe wij God voor zulke verlossing zullen dankbaar zijn, wat in vraag en antwoord 2 staat. En dat komt nou ook hier terug op weg naar de tafel die vanmorgen stond aangericht en nu als herinnering nog in ons midden aanwezig is. De drie stukken van de catechismus. Hoe komt de opsteller daarbij? Niet alleen bij die drie slag in het algemeen, maar nu ook juist weer bij het avondmaal. Waarom nou net deze drie punten? dat een ieder zijn zonde en vervloeking moet overdenken en zichzelf voor God moet mishagen, verootmoedigen en overdenken dat de toren van God zo groot is dat God die zonde niet ongestraft liet blijven, maar aan zijn eigen lieve zoon gestraft heeft. En tweede, dat wij de gewisse belofte van God geloven dat al onze zonden ons om Christus wil vergeven zijn. Even zekerlijk als hadden we nooit zonde gehad nog gedaan. En ten derde, dat oprechte voornemen, dat moeten we onderzoeken in ons conscientie, ons geweten, of we dat hebben. Namelijk om van nu voortaan oprecht gezind te zijn, naar de geboden Gods te leven in al de gehoorzaamheid en met onze naasten in vrede en vriendschap. Weer die drie punten, nou niet uit de catechismus, uit antwoord 81, maar uit het avondmaalsformulier. Diezelfde drie punten, ellende, verlossing en dankbaarheid, en ook voor vanavond staan zij zo duidelijk voor onze ogen in antwoord 81. Ellende, die zichzelf vanwege hun zonde voor God mishagen. Verlossing, en nochtans vertrouwen dat deze zonden hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En dankbaarheid, het derde gedeelte, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te beteren. Drie punten alweer. Hoe komen wij daaraan, welgeliefden? Niet alleen omdat verstandig beargumenteerd het nogal logisch is dat verlossing zinloos is voor degene die niet in ellende is. En dankbaarheid nu eenmaal nooit aanwezig kan zijn wanneer ik niet uit een grote ellende uit genade verlost ben. Maar ook vooral omdat de Heilige Schrift ons deze gang gaat. We hebben er zo even van gezongen in Psalm 32. We vinden diezelfde lijn in Psalm 25. En in de ganse schrift altijd weer ellende, verlossing en dankbaarheid. Zo wordt ons de toegang geopend tot de troon der genade, tot het avondmaal. Ja, maar mag iemand dan niet komen die niet zijn zonden gevoelt, die niet Gods belofte gelooft, die niet oprecht van voornemen is om God te dienen? Antwoord, nee. Zo iemand wordt niet door het woord gerechtigd om aan het avondmaal aan te gaan. En dan haal ik adem, maar eigenlijk zou ik in eenezelfde adem hebben moeten zeggen, maar die wordt ook niet gerechtigd om van het avondmaal af te blijven. Laten we dat niet vergeten. Zo iemand is niet gerechtigd om van het avondmaal af te blijven. En dan moeten we een dikke streep onder zetten, want valse leidelijkheid en jezelf geruststellen is een van de listen van Satan waarmee hij er duizenden in slaap wiegt en meesleurt naar een eeuwige ondergang. En dan maakt het hem waarlijk niet veel uit of u op een oud gereformeerde wijze in de hel terechtkomt of op een vrijzinnige manier. Laat ons eerlijk ons onderzoeken. Hoe komt dat dan? Dat ik niet gerechtigd ben volgens het woord om aan het avondmaal aan te gaan. Als ik die drie dingen niet ken, iets ervan of meer, hoe komt dat dan dat ik dus die drie dingen niet ken? Geen berouw heb over mijn zonde, dat ik geen geloof heb in Christus Jezus, dat ik geen oprecht voornemen heb om Gode te leven, voor God te leven. Hoe komt dat nou? Wat is dat dan? Wat houdt ons dan tegen? Welke argumenten hebben we dan om niet aan te gaan? Als wij daar eerlijk door de Heilige Geest in onderwezen worden en daaraan ontdekt worden, dan komen wij er al meer achter dat het werkelijk niet Gods schuld is dat wij vanmorgen afbleven. Dat het werkelijk niet is omdat het woord uiteindelijk toch een slagboom neerzet waar langs wij niet konden passeren. Dat uiteindelijk toch de Heere zegt, blijf af. Nee, dan is het van God vandaan zo. Hij nodigt en roept, beveelt zelfs om te komen, al degenen die gedoopt zijn. Al degenen die gedoopt zijn. En als u niet gedoopt bent, en u bent toch tot uw jaren gekomen, beveelt hij u te laten dopen. En zo ook in de gemeenschap van zijn kerk te worden opgenomen. En aan het avondmaal te mogen deel hebben. In de weg van oprecht geloof en waarachtige bekering. Dus hij beveelt. Kijk maar naar de gelijkenis die wij samen lazen in Matteüs 22. Ik hoop niet dat er hier iemand is die daar wat van af wil hebben. De genodigden zijn geroepen. Ze waren eerst al genodigd. Ze wisten al dat ze erbij hoorden. Die tafel werd voor hen klaargemaakt. Die bruiloftstafel, dat maal, voor hen. Heel persoonlijk, dat wisten ze. Hoe wisten ze dat? Over wie gaat het eigenlijk? In eerste instantie over de Joden, het hele volk. Ja, hoorden ze allen daar aan die tafel van die koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had? Ja, want die had ze allen zijn eigendomsrecht in hun lichaam gegeven, namelijk de besnijdenis. En zo voor zich opgeëist, zonder enige uitvlucht. Zonder enige verontschuldiging. Ze waren allen genodigd zonder enige uitzondering. En ze worden geroepen. De uitnodiging is groot. De roeping daarbij. Geroepen door de prediking van de profeten. En later van de apostelen. Of wij zouden het nu zeggen door de predikers. Geroepen. Wie worden er geroepen? Al de genodigden. Natuurlijk, wij hebben terecht een orde in de kerk. Waarbij belijdenis doen als een heel belangrijk gegeven staat tussen de doop en het avondmaal in. Niet alsof de belijdeniscategezanten die vorige week maandag voor het eerst op belijdeniscategezatie kwamen, gerechtigd zijn om over het avondmaal nog maar 3/4 jaar niet na te denken. Aangezien zij toch pas tweede Pinksterdag volgend jaar op zijn vroegst belijdenis zullen doen. Maar belijdenis, ja, is wel heel duidelijk een kerkelijke en bijbelse gang. Omdat het avondmaal nu eenmaal ook een heilig avondmaal is. Waar orde en tucht dient te geschieden, al gebeurt dat maar al te weinig of helemaal niet meer helaas. Dus belijdenis doen, degene die dan geen belijdenis hebben gedaan, ze worden toch genodigd, maar dan indirect. Hoewel, ik heb het al eens eerder verteld, een meisje van 12 jaar, de dag voordat er avondmaal bediend zou worden in de oud-gereformeerde gemeente van Ede, aan de dominee vroeg, mag ik morgen ook aangaan? En die dominee zat ermee. Want ja, als een meisje van 12 jaar dat vraagt. Nee zeggen ga niet, maar ja zeggen is ook wat. Hij kon toch niet zomaar ja zeggen. Hij heeft eigenlijk het wat afgeremd. Maar in die nacht heeft de Heer hem klaar en helder onderwezen. Laat de kinderken stop mij komen. Toen heeft hij gezegd, ja, als ze dan komt, dan komt ze, dan is het goed. En ze kwam. En ze had toch geen belijdenis gedaan. Nou, welke ouderling durft te zeggen, hé, afblijf jij. Niemand hoor. Wie zou dat willen? Oh, wat zou het groot geweest zijn. Als deze week van voorbereiding een jongen of een meisje van die leeftijd. En van alle andere leeftijden geldt het ook hoor. Zo tot een Here had mogen roepen en vragen dat hij er niet vanaf kon blijven. En een sterk verlangen had om deze zondagmorgen aan het avondmaal te gaan. Het is niet gebeurd. Tenminste, hier niet. Misschien is het wel gebeurd in deze week, dat weet ik niet. Misschien zijn er toch wel jongens geweest of meisjes die over het avondmaal nadacht. De vorige week was voorbereidingszondag en nu was het avondmaalzondag. En je hebt misschien wel gedacht, het wordt een hele lange dienst. Nou, dat hindert niks. Als je God lief hebt, duurt niet geld te lang, hè. Maar je hebt ook misschien wel gedacht, ik wou maar dat ik aan mocht gaan. Maar ach, dacht je, dat zou wel niet kunnen, ik ben nog veel te jong. Nou, in de gewone orde, normaal, is dat wel waar. Maar gelukkig, daar kan ook van afgeweken worden. Dus misschien zouden we de volgende keer, maar dan moet je vanavond mee beginnen, hoor. Ene zijn, of zo, of meer, van onze jonge mensen die zo'n verlangen hebben naar de Heer Jezus Christus, dat je niet meer buiten hem kunt. En dan zou het kunnen zijn dat de Heer ook jou heel sterk bepaalt bij het avondmaal, zodat je aan mag gaan. Wij zijn niet voor kindercommunie. Maar ik zou toch graag willen dat de kinderen ook erbij horen. In die zin dat ze er allemaal sterker naar verlangen. En dan op jonge leeftijd die goede keuze mogen doen. En oprecht de Heer mogen vrezen. Want ik las het vanmiddag terecht bij de Schotse prediker Robert Trail. Die zegt, die zijn het meeste welkom bij de troon der genade. Die in hun jonge leven zeggen, ik zal u dienen. Die jong de Heer zoeken, zou u het niet uitstellen? Die doen we jong. Maar goed, daar is toch de orde van belijdenis. Dus normaal gesproken is het toch zo dat de nodiging tot al degenen die belijdenis deden uitgaat. En dan kan ik begrijpen dat we vanavond hier zitten. Al ouderen die geen belijdenis hebben gedaan. Die het niet durven. Die niet zeggen, nou ja, iedereen doet belijdenis, kom op, we zijn even 20, we gaan allemaal. Maar die hebben misschien wel op het top al jaren, al 20 jaren lang. Want ze zijn nou al in de 40. Kan ik wel belijdenis doen? Maar ondertussen moet je niet denken dat de nodiging van het avondmaal niet zou uitgaan tot u. Alleen je zegt met het daadwerkelijk niet belijdenis doen, zeg je daadwerkelijk dat je niet aangaat. Niet aan wilt of niet aan durft. Hoe dan ook, je zegt het toch met erdaan. En wat is dat? O, laat ons eerlijk onderzoeken. Is dat nog steeds omdat wij het leven in eigen hand kunnen houden? Is dat mijn medereiziger naar die ontzettende godsontmoeting? Is dat omdat u buiten Jezus nog best wel godsdienstig kunt zijn? En nog best wel een beetje gelovig kunt zijn. En nog best wel een beetje gelukkig kunt zijn. En nog best wel een beetje over uzelf tevreden kunt zijn. Eerlijk zijn, hoor. Eerlijk zijn. Want deze nacht kan uw ziel van u geëist worden. En dan zult ge niet in eerste plaats moeten verantwoorden dat ge vanmorgen zijt afgebleven van het avondmaal. Want dat is de zaak waar het op aankomt, niet. Maar dan zult ge wel moeten verantwoorden waarom ge aan de troon der genade nooit zijt geweest. Want daar moogt ge komen. Ook al zijt ge onbekeerd, ook al ben je totaal ongelovig in je eigen waarneming. Al heb je totaal niets anders dan alleen maar schuld. Van Adam geërfd en in de praktijk opgestapeld. Dan wordt nochtans die uitnodiging van die troon der genade ook tot uw adres en tot jouw adres gezonden. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamere tijd. En daarom eerlijk zijn. Hoe komt dat dat je het nog buiten het avondmaal kunt stellen? Voor de zulken is deze vraag bedoeld. Opdat je niet langer deze vraag aan de kant zou schuiven. Opdat je niet langer over deze zaken heen zou leven. En dan, ja, dan is het waar. Het eerste is, het is voor degene die zichzelf mishagen. Mishagen is het tegenovergestelde van behagen. En behagen, daar weten we allemaal wat is. Als je ergens een behagen in hebt, dan vind je het fijn. Nou is er een volk op aarde dat weet heeft van die vreselijke fariseïstische gestalte in hun hart, dat ze over zichzelf zo graag tevreden zijn. Op zichzelf roemen, pochen, ik doe het goed. En ik deug, en ik val mee. En God mocht willen dat er geen muiden meer van mijn soort waren. dat er meer dominees in de volgende kerk van mijn soort waren. En meer ouderlingen. En meer, hè? Zo zijn we toch? Maar als God je bekeert, dan wordt het toch anders. Ik zeg niet dat elke dag zo is. Het is wel eens anders, helaas. Maar toch, dan wordt het zo dat je een mishagen aan jezelf krijgt. Het tegenovergestelde van een behagen. Dan krijg je een hekel aan jezelf. Dan groei je van jezelf. En was het er maar meer. Want het is zeker waar dat wanneer wij persoonlijk, ieder voor zich, op die plaats gelegerd zouden zijn, dat we een mishagen aan onszelf hebben voor Gods heilige aangezicht vanwege onze zonden, we zouden zeker geen ruzie maken. We zouden zeker op de laagste plaats liggen. We zouden een makkelijk mens worden. Voor God is een heilig recht. En voor onze naaste, in welke omstandigheid ook. Ja, onszelf mishagen. Jezelf verootmoedigen. Jezelf verfoeien. Hoe leer je dat dan? Hoe kom je daar nu? Want ik kan wel preken dat het er moet zijn. Maar wij mogen toch ook niet nalaten te prediken uit het heilig woord Gods. Hoe je daar komt. Want de Heer heeft dat duidelijk in zijn woord aangewezen. Op welke manier hij zulke jongeren of ouderen die belijden moet. Ik heb geen mishagen aan mijzelf. Ik heb helemaal niet zo'n hekel aan mijn bestaan. En ik heb helemaal niet zo'n last van mijn zonde. En ik heb helemaal niet droefheid en berouw. Dan zegt de Heer, dan wil ik twee dingen gebruiken. In eerste plaats Gods heilige wet. Die wet die bij ons zo vaak afkeer opwekt. Want wij willen dat woord niet horen. We willen die zaak ook niet hebben. Maar het is nog steeds zo, alle eeuwen door. Wanneer de Heer komt door zijn geest in het hart. Met zijn wet. Dan wordt de zonde levend. Dan ga je het zien. Ik heb gezondigd. Hoe doet de Heer dat dan? Ach, daar is verschil in, maar hij doet het op deze wijze, dat hij je bij het een of ander gebod van zijn heilige wet bepaalt, en je laat zien dat je daar nou schuldig aan staat. Wist je dat dan niet? Ja, best. Maar je kon ermee leven, en nou kun je er niet meer mee leven. Want er is één verschil, groot verschil, tussen een algemene kennis van zonde, die we allemaal nog wel hebben, krachtens opvoeding en met ons geweten, en die kennis van zonde die zelfmishaging en die zelfverootmoediging bewerkt. Namelijk dit, als wij die bijzondere kennis van zonde hebben, dan hebben wij in de gaten dat we tegen God gezondigd hebben. En dat wordt smartelijk. Daar krijg je nou verdriet van. Ik heb niet tegen Gods wet gezondigd. Ik heb niet een gebod overtreden. Maar ik heb de wetgever beledigd. Ik heb hem tot toren verwekt. Ik heb hem gesmaad en veracht. Ik heb hem in het aangezicht geslagen. Dat is nou heel mijn leven. Ja, maar is het werkelijk zo erg? O geliefden, als u dat u nog afvraagt. Dan hebt u wezenlijk nodig dat de prediking van Gods heilige wet diepe voren trekt in uw ziel. De jonge Spurgeon, 14 jaren oud, schrijft het. God ploegde mijn zielenakker met een ploeg waar 10 zwarte paarden voor gespannen waren. De 10 geboden Gods. Hij werd vernederd tot in zijn diepst bestaan, als een totaal verloren en helwaardig zondaar. Want dat is een vrucht van de bijzondere overtuiging dat je het recht van God gaat aanvaarden. Namelijk dat je je helwaardigheid beleidt. En nou klinkt dat ontzettend moeilijk, ik weet het wel. En voor heel velen nog steeds weerzinwekkend of afstotend. Maar het is toch waar, geliefden, dat als God het je leert, dan is het niet met verschrikking, maar in aanbidding. Dan is daar zulk een gewillig buigen, dan is de ziel zo week en teer voor God, dan heb je niks meer daartegen in te brengen. Dan kun je eerlijk het toegeven. Heer, u hebt recht om mij voor eeuwig te vertelgen. En dat zijn de plaatsen waar Gods volk later nog wel eens aan terugdenkt. Dat waren goede plaatsen. Die momenten dat zij waren als was in zijn handen. De Heer kon met ze doen wat hij wilde. De soevereiniteit Gods, de vrijmacht Gods, het recht Gods. Gods volk heeft dat iedere keer weer nodig. Elke keer voor het avondmaal weer nodig. Dat dit gebeurt. En de Heer gaat een verdieping in zondekennis aanbrengen. Zoals het avondmaalsformulier zo schoon en heerlijk formuleert. Namelijk dat wij zouden bedenken dat Christus zo zwaar moest lijden. Omdat God zo zeer vertorend is tegen de zonde. Dat hij die zonde niet ongestraft kon laten. Hij moest die zonde straffen. En als hij dan moet kiezen tussen één mens zalig maken en zijn zoon sparen, of dan zou zijn recht gekrenkt worden, of die mens zalig maken tot eer van zijn recht en zijn zoon dan in de diepte der vervloeking van de dood op Golgotha storten. O, dan moet dat recht van God gehandhaafd worden. En de eis en de toren van God heeft zijn loop. En de Heer Jezus Christus wordt verbrijzeld. We lazen het vanmorgen uit Jesaja 53. Geliefden, en daar ligt nu een diepere pijl van smart. Ik kost hem die wonden. Het is al geschied helaas om mijn zonden. Het is vanwege mijn overtredingen dat hij zo zwaar moest lijden. Om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. Vanwege onze schuld is hij de weg van het enkel lijden. Enkel smartelijk, enkel pijnlijk, enkel in duisternis van zijn vader te worden verlaten is hij gegaan. En dat voor mij, daar wordt nog meer zelfmishagen gevonden. Door wet en het zicht op de doorstokeren. U kunt het duidelijk vinden in Zacharia 12. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen. Als over de rouwklagen van een enige zoon. Dat is het wat de Heer bewerkt. Door de wet en door de prediking van het offer, door de prediking van recht en genade in die persoon van zijn zoon, wordt de ziel bij de voorduur altijd weer opnieuw geleid tot een mishagen aan zichzelf. En dan nochtans vertrouwen dat deze zonden, die mijn zaligmaker aan het hout hebben gehangen, en waardoor hij zo zwaar heeft moeten lijden, dat die vergeven zijn? Ja. En wel omwille van zijn lijden en sterven. Alles vergeef, al mijn zonden. Oh, het is een van de moeilijkste punten, schrijft dominee Willem Abrakel terecht, om een vernederde ziel te doen geloven en van te overtuigen dat God een genadig en vergevingsgezind God is. Of anders gezegd nog, zoals Luther het aantekent bij Psalm 51... De bede om de vergeving wordt recht gebeden als geloofd wordt in de vergeving. Vanuit de vergevingsverkondiging wordt gebeden om de vergevingsbeleving. Hij heeft gezegd dat hij uw zonden heeft vergeven. In de doop is dat afgebeeld en verzegeld. In het avondmaal wordt het u voor ogen gesteld. En u kunt het niet geloven. En nochtans geloven, jawel, nochtans vertrouwen. O, zegt iemand, waar haal ik dat vandaan? Hoe kom ik aan zulke vertrouwen? Dat ik u vanavond zou mogen getuigen, luid uitjubelen, dat al mijn zonden mij vergeven zijn. En wel met het lijden en sterven van Christus.
al mijn zonden die ik vroeger deed. En al mijn zonden die ik morgen nog helaas zal doen. En die ik vandaag heb gedaan. Al mijn overblijvende zwakheid ook dus. Al de zonden van mijn verdorven natuur. Al mijn karakterzonden. Altijd door tot aan de laatste dag. Blijft het in mij een fontein van alle wanbedrijven. Ze zijn toch allemaal bedekt of vergeven, verzoend. Hoe kom ik aan dat vertrouwen?
Wel nu, de catechismus zegt op een andere plaats in antwoord 21, het welk de Heilige Geest door het evangelie maar uitwerkt. En dat evangelie predikt ons nu twee dingen. Predikt ons dat wij een zaligmaker nodig hebben en dat die zaligmaker er voor ons is. Voor wie? Voor ons. Voor ons allemaal. Voor ons allemaal. Ja maar. Nee man, dat ja maar dat krijg je van een duivel. Daar moet je niet aan toegeven. Dat ja maar is een godbeledigend ja maar. Want u wou zeggen, het is toch niet voor alle mensen. Dat is een ontkrachten van het evangelie. Een beledigen van God. En u zelf zo diep weer in de moeite brengen dat u er niet meer uit kunt komen. Waarom niet dat woord waarlijk laten staan? Waarom niet eerbiedig voor dat woord te buigen terwijl u er niet bij kunt? Terwijl u er geen zicht op hebt, terwijl u er geen deel aan hebt, terwijl u er geen vat op hebt. Het is waar. En dan toch zeggen, heren, u zegt het. Wat zegt God dan? Dat hij een zaligmaker heeft gezonden voor de wereld. En als u nou maar wereld bent. Als u nou maar de grootste wereldling en ellendeling bent. Als u nou maar eerlijk voor God een verdoemeling bent. Dan staat er nergens in de Bijbel dat er voor u geen zaligmaker is. Kom, arme zielen. Verheug u met beving. Dat er een troon der genade staat opgericht. Gegrond op het recht. Van God zelf in Christus verheerlijk. Uitdelend overvloeiende genade. Van God zelf door Christus verworven. Eerlijk verdiend. In de weg van recht en gerechtigheid. Waarom denkt u nou dat er voor u geen zaligmaker is? Waarom hecht u al mijn arme medetobber, want ik begrijp u wel hoor. Waarom hecht u nou meer geloof aan de woorden van de duivel dan aan de woorden Gods? Waarom nou? Waarom u toch gedacht, ja maar. Waarom u al die bezwaar? Ik kan er wel in komen. Ik kan ze goed begrijpen. Want heel ons bestaan is in Adam vergiftigd met ongeloof. Met wantrouwen. En wij denken altijd maar weer die gedachten die de duivel ons heel zachtjes voorfluistert. En dan zegt hij, moest goed luisteren. Je moet eerst wat hebben om te kunnen geloven dat de zaligmaker ook uw zaligmaker is. Wij willen eerst geloof hebben om dan te kunnen geloven. Het gaat net andersom. Als de Heere komt door zijn geest en hij gaat geloof werken, dan is het er dus nog niet, hè. Dan gaat hij het op deze manier werken, dat hij het evangelie ons komt voorstellen. En wat is dat voor een evangelie? Een evangelie waarin u zo eerlijk de noodzaak van Christus wordt gepredikt vanuit uw diepe verlorenheid, vanuit het gevaar dat u in de diepte der eeuwige rampzaligheid zult vallen, en dat u voor eeuwig moet ondergaan in de toren Gods, dat u het niet meer laten kunt om te vluchten tot Christus. Ook al mag het niet, net als de bloedvloeiende vrouw. Ook al wordt u afgewezen, net als de Canaanese vrouw. Heer, hoe gij zo de Davids ontfermen, mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezet. Ik heb u nodig. De duivel zit me achteraan. En dan, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Ga maar weg. En dan valt ze voor op de knieën en zegt, Heer, help mij. En dan zegt de vrouw, het kan toch niet, denk toch eens na, mens. Het brood van een kind geef het toch niet aan een hond, of wel soms. En dan zegt ze, Heer, u hebt groot gelijk. Maar die hondenkunst, die eten ook van de brokskunst die daar vallen van de tafel hun heren. En dan zegt Samuel Rutherford terecht gemeend, moet je goed luisteren.
Geloven is wel dit. God tegenspreken.
God tegenspreken. Hij zegt, ga jij maar weg. Hij zegt, voor u niet. En dan zeg je, ja Heer, u hebt gelijk. En toch, ik ga niet weg. Ik laat mij niet afschepen. Ik laat me niet wegsturen.
U zegt, dat is toch brutaal? Nou, dat is brutaal. Zal ik u vertellen wat staat in de Bijbel waar dat zo brutaal is? En dat mag ook?
Lucas zelf. Oh, lees het thuis eens na over die onbeschaamde vriend.
Kent u die gelijkenis niet? Die ene vriend die krijgt gasten midden in de nacht en die klopt bij die andere aan. Geef mij een paar brood. En die man die zegt, ik heb geen tijd voor. En hij blijft net zo lang kloppen. Zeuren.
Totdat die man binnen zegt, nou vooruit dan, hier heb je het. En dan geeft hij het. Dat mag nou. Heb je het gedaan van de week? Heb je het gedaan? In deze week van voorbereiding. Net zo lang aangehouden. Waarom dan? Omdat dat evangelie u voorstelde dat in Christus alles is.
U kon niet zeggen voor mij. Dat wist u niet. Maar u zag wel in hem. U kon er niet bij. Maar u zag wel, het is zo rijk. En ik heb het zo nodig. Ik verga van honger. Zeg, hoe durf je terug te keren? Heb je net gezegd, vader, geef mij een deel des goeds dat mij toekomt. En wat heb je daarmee gezegd? Geef mij de erfenis. En wat heb je daarmee gezegd? Vader, ik wou dat je dood was. O, welke verschrikkelijke godsmoordenaars zijn wij allemaal. En dat wij nu toch nog terug mogen komen bij de Heer. En dat hij dan zelfs op ons staat te wachten. En naar ons staat uit te kijken. En tot ons zegt, kom maar bij mij terug. En dan zegt hij niet, laat eens maar eens horen of je het wel eerlijk meent. Heb je wel genoeg berouw? Heb je wel genoeg vernedering? Maar dan valt hij hem om zijn hals en dan kust hij hem. Terwijl hij de zwijnenlucht nog aan hem heeft. En de vodden en tonnen nog om hem heeft. En alleen maar schuld heeft gemaakt. En alleen maar verdoemeniswaardigheid heeft meegebracht. En dan wordt hij gekust en dan wordt hij gekleed. En dan wordt hij gewassen. En dan wordt hij helemaal onthaald. In een gastvrij onthaal. En dat staat hier nou ook in deze gelijkenis.
Want hier gaat het over een man die heeft geen bruiloftskleed, maar hij mocht wel binnenkomen hoor. Alleen, hij moest zijn vodden afleggen. En hij moest zich laten bekleden door dat andere kleed. Je mag wel komen, je had vanmorgen wel mogen komen.
Jawel.
Alleen, niet steunende op je eigen schoonheid en op je eigen gerechtigheid en op je eigen waardigheid en op je eigen verdienstelijkheid en op je eigen degelijkheid en op je, weet ik wat allemaal nog meer.
Nee, maar alleen op Christus. Alleen op zijn gerechtigheid. Alleen op zijn offer. En dat is nu juist het evangelie wat ons dat offer komt voorstellen. Niet alleen als noodzakelijk, maar nu ook als begeerlijk. Ook als voor ons gepast, ook als voor ons geschikt. En deze middelaar ook als voor ons gewillig. En in zijn algemene belofte nodigt hij alle mensen. En in zijn bijzondere belofte gaat u hunkerend verlangen, mag ik er ook deel in krijgen. En zo, o geliefden, wordt van binnen in de ziel gewekt een verlangen des geloofs. En een vluchten des geloofs. En een aangrijpen des geloofs. En een aannemen des geloofs. En een omhelzen des geloofs. En een eigenen Heer. Nou is het ook voor mij. Oh, wacht even. Maar dat gaat zomaar niet. Ook voor jou. Oh, het wordt duizendmaal aangevochten, mensen. Maar als het geloof door de geest wordt gewerkt, moet u niet denken dat dat kalmpjes aangebeurt. Zo van eventjes geloven. Maar als geloof wordt gewerkt, dan gaat het door die diepte heen. Dat duizend duivels u op de nek zitten. En zeggen, dat is niet voor u. En dat nochtans, hè, dat nochtans vertrouwen. O Heer, zult u mij het evangelie zo eens willen doen horen. Dat ik van de Heer Jezus niet meer vandaan kan blijven. En dat ik zonder hem niet meer kan leven. Dat ik buiten hem niet meer zalig wil worden. Vertrouwen. En ook in hun hart een heilig oprecht voornemen hebben om te leven. Al meer in heiligheid hun leven te beteren. Hun geloof te versterken. Wat is dat hun leven te beteren? Zodat je straks een keer, misschien wel in september nog van dit jaar, ze bereiken een moment dat je aan alle mensen kunt zeggen, mensen, nou is het goed met mij. Nou ben ik tevreden over mijn vorderingen. Nou heb ik een voldoende van God gekregen. Is dat je leven verbeterd? Gemeente, nee.
het verbeteren van je leven, het haten van de zonde, het gedood worden in de weg van heiligmaking en alle vlees en goddeloosheid, het gekruisigd worden met Christus, het sterven aan jezelf, de zelfverloochening, de verachting van hetgeen u van hem scheidt, dat is heiligmaking. En dan blijft er een armzalig mens over die met Luther op het sterfbed zegt: wir sind Bettler, das ist wahr. Wij zijn bedelaar, dat is waar, meer niet. O Luther, was je Rooms gebleven, dan had je nog wel een keer tot kardinaal gewerkt. Dan had je nog een keer tevreden over jezelf kunnen zijn. Maar nou je deze weg gaat van het geloof alleen, en je alle dagen werkelijk strijdt tegen de zonden en tracht naar heiligmaking, blijft er niets anders over dan bij den voortduur jezelf veroordelen en altijd weer minder worden. Je leven verbeteren, dat gebeurt op deze manier. Dat aan uw zijde het een totaal afgesneden zaak wordt, omdat Christus alleen uw heiligmaking is. Maar de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Hypocrieten, dat zijn toneelspelers. En er zijn helaas maar al te veel mensen in Genemuiden die precies weten wat toneelspelers zijn. Toneelspelers, wat zijn dat dan? Nou, daar hoef je niet voor naar een bioscoop of naar een theater. Die kun je dagelijks op vele netten van de televisie aantreffen. En ze spelen 1000 rollen. En ze menen er niets van. Goddeloze aanstellerij. Goddeloos bedrog. En wij vergapen ons eraan. Nee, ik zeg niet anderen. Ik heb het over mezelf. Want ik weet maar al te goed dat ik al dat toneelspel, al die hypocrieten, al die films maar prachtig vind. En daarom ben ik des te blijer dat ik dat ding niet in huis heb. Want het kan niet, mensen. Er zijn er hier die hebben hem. En die denken dat het kan. Ik geloof het niet meer. Ik geloof er niks meer van. Zeer onlangs ben ik dat nog eens aan den lijve gewaar geworden. Tot mijn eigen schande en schaamte. Dat het een leugen is in uw rechterhand. Als u met een televisiechristen meent te kunnen zijn. Kan niet. Dat is toneel. Dat is hypocriet zijn. Kun je daarop kijken. Allemaal hypocriete mensen. Die menen er geen van allemaal van. Nou, hoeveel zouden nu aan tafel komen? Hoeven we niet naar de buurman schuin te kijken? Nee. Hier. Hypocriet. Zwart pak gekocht. Degelijk gedaan. Het lijkt heel wat. Ondertussen. En niets van gemeend. Wat is een hypocriet? Een hypocriet. God doorziet u. God weet of u waarlijk u verootmoedigt voor hem. Waarlijk vertrouwt in de vergeving van uw zonde om Jezus wil alleen. En waarlijk strijdt tegen uw boezemzonden en karakterzonden om heilig te leven en met de naaste in vrede en liefde en eensgezindheid om te gaan. Hypocrieten. Ze zijn voor niemand te herkennen. Het lijkt net echt. Het schijnt waar, maar het is schijn en niet waar. En dan, die zich niet met ware harten tot God bekeren. Dat zijn dezelfde of andere mensen. Ik denk dat je ook mag zeggen, dat zijn andere mensen. Dat zijn die mensen die wel oprecht Christus kennen. En wel oprecht God dienen en die toch een zonde aan de hand houden. En nou hoeven we helemaal niet meer naar een ander te kijken. O volk van God. En hoe kwam u nou aan tafel? Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Een zonde aan de hand houden. Dat kan. Goed praten. En daar hoef je echt geen hogeschool voor te hebben gehad, hoor. Om een zonde goed te praten, daar zijn we allemaal slim in. Heel geweldig slim. Verstandig en wijs. Wijs in het pad van de leugen. En wijs in het pad van de duivel. Dus, hypocrieten, dat zijn de schijngelovigen. Door niemand te herkennen.
God weet het. En die zich niet met ware harte tot God bekeren, dat zijn de mensen die een zonde aan de hand houden, al zijn ze echt bekeerd. Volk van God, onderzoeken wij onszelf. Al diegenen die wel aankwamen vanmorgen, misschien bevend en sidderend of met verlangen en vrijmoedig, hoe dan ook aankwamen. Hebt u iets van dat zelfmishaar, van dat vertrouwen en van dat voornemen? En hebt u uzelf als een hypocriet en een mens die zich niet echt bekeerd heeft leren kennen en voor God leren verootmoedigen, heren, nou ben ik zo'n mens en ik kan er nooit meer boven komen? O, laat ons toch eerlijk en eerbiedig buigen voor God en laat ons vragen om aan zijn voeten te mogen liggen en daar niets anders meer overhouden dan verwondering dat er bij hem vandaan geen slagboom is, dat hij niemand afstoot. Nog nooit is er ene die Jezus vroeg te komen in zijn hart teleurgesteld. Nog nooit. Zou je het veel vragen, jong en oud, rijk en arm, bekeerd en onbekeerd. Want anders eten en drinken wij onszelf een oordeel, of wij blijven af en verharden ons ook van keer tot keer en komen evenzeer in datzelfde oordeel. En wat zal dat wezen, o gemeente, als wij buiten Jezus meenden te kunnen leven. En wij zullen straks buiten Jezus moeten sterven. En het zal straks het uur van afrekening worden. En het zal niet meevallen. Daarom haast u om uw levenswil. Ook degenen onder ons die vanmorgen het goed hadden. Dat wij toch niet zouden rusten op wat we kregen. Maar dat we bij de voordeur zouden verlangen om meer en meer in zijn heilige en heiligende nabijheid te vertoeven. En dat we één begeerte hebben om altijd hem te dienen. O gemeente, waar geven wij ons leven, ons lichaam, ons geld en onze tijd aan? Is nou hij ons een en al? Hebben wij waarlijk eerlijk in ons hart om voor hem te leven? Dat is het wat God zijn volk gaat leren. Elke dag opnieuw. Dat is het wat een rechte avondmaalganger moet kennen. Dat is het wat de nabetrachting ons voorschrijft. Dat is het zoals het leven na de avondmaalsviering van ons verwacht. O, laat het ons mogen zijn een ernstig vragen, heren. Doe mij altijd uit Christus leven. Amen. Wij zingen van Psalm 108 vers 1 en 2. Psalm 108 vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. En vers 2. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Psalm 108, de eerste twee versen.
Heere, uw goede tierenheid in het geven van uw zoon is zo onuitsprekelijk groot, dat we daar een eeuwigheid voor nodig zullen hebben om u te loven en te danken. O, laat dan ook niemand deze avond of deze dag in deze gemeente deze zoon van u afwijzen, langer aan hem voorbij kunnen. Wil de ernst op ons hart binden, wat dat zeggen wil, zijn bloed onrein achter. Wat dat zeggen wil, hem vertreden. O, laat ons allen vanavond, als het nog niet is zoals het moet zijn, tussen u en ons, laat ons dan allen mogen leren roepen en vluchten tot u. Want nog is het tijd, het is nog niet te laat. Bij u vinden wij vast een welkom thuis, een royaal onthaal, als de verloren zoon en de tollenaar die riep, o God, wees mij zondaar genadig. En hij heeft geloofd dat er bij u genade was. Hij heeft geloofd dat er bij u genade was voor hem. O, wat een wonder. Toen is hij volkomen gerechtvaardigd, van al zijn schuld verlost, een kind van u gemaakt, en heeft zich verblijd en verheugd. En zo doet gij nog. Heere, laat vanavond de nasmaak van het avondmaal in de dankzegging en nabetrachting nog mogen doorgaan in ons hart en in deze komende week. Gedenk deze gemeente, de zieken, de rouwenden, de eenzamen, de vermoeiden, die gebogen gaan onder het ongeloof en onder een menigelijk kruis, en onder de last van zonde en onder het ongenoegen van u en onder de aanvechting van een duivel, of daar waar ze het moeilijk hebben in hun werk als soldaat in militaire dienst, of waar ook maar in verplegende beroepen andere diensten van barmhartigheid, of ook op het werk in de fabriek waar zoveel gevloekt wordt en zo weinig gebeden voor het heet. Heere God, wilt er nog wonder doen, ook aan de jeugd van Genemuiden. Wij bidden u, wil ons geven 3 maanden van voorbereiding op het komende avondmaal, opdat wij het niet kunnen en willen Satan gewonnen geven, dat u ons nog een keer afhoudt, maar dat wij u eerbiedig te voet vallen, dat u ons zelf zou aanbrengen, dat u zelf de weg voor ons zou banen, dat u zelf ons zou trekken, ons geloof zou geven, vrijmoedigheid om niet meer te kunnen afblijven, maar te mogen aangaan in dat eerbiedige, kinderlijke, misschien wel heel zwakke geloof dat gij, o Heer Jezus, uzelf aan ons geheel en al ter beschikking stelt, onze volkomen zalig maken. Gedenk gij, Heer, de beroepen predikant, dominee van Vuren. Wees hem genadig. Nu hij een beslissing zal moeten uitspreken, geef dat hij niet hoeft te beslissen, maar dat hij uw beslissing mag volgen. En leid hem dan in uw weg. Gij kent zijn hart en leven. Gij weet al zijn gang en wandel. Wees hem genadig. Met de zijnen, ook die gemeente en deze gemeente, u van 2 kanten toch op de een of andere wijze zal worden getrokken. Heere, gedenk hem en laat het goed mogen zijn. Laat hem u te voet mogen vallen. Ontferm u ook over dominee van Oostende, die deze week voor zo lange tijd ons zal gaan verlaten, om met enige anderen naar Zuid-Amerika te gaan. Heere, wilt u daar zelf nabij zijn. Degene die achterblijven van zijn gezin, familie, als gemeent, maar ook hen daar in dat verre land. Wilt gij geven goede ontmoetingen? Wilt gij geven een goed samen zijn? Wilt gij geven een vruchtbaar verblijf? O Heere, daar zijn er zoveel in dat verre land, in die landen van dat grote werelddeel, met zijn vreselijke misdaad en zijn vreselijke revoluties en zijn vreselijke armoede en zijn vreselijke onrecht, Er zijn er zo velen die u niet kennen. En die u niet vrezen. En die u niet beminnen. En die tot u niet vluchten. En die van u ook helemaal niets weten. O, zou gij zelfs ze nog willen bekeren. Ja, laat het werk der zending wereldwijd mogen uitgaan. Ook in de kerk die verdrukt wordt. Heere, gedenk gij zelf. Uw gemeenten. In China. In Rusland. In de vele andere landen waar vervolging is. Of waar minder grote vrijheid is. Of ook in het zeer vervallen Westen van Europa. In Amerika. Heer, kom. Laat uw koninkrijk mogen worden uitgebreid. En gebruik daarvoor de gebeden der gemeente. Gebruik daarvoor alle arbeid die daar geschiet. Waar dan ook, mocht het zijn in getrouwheid en onderworpenheid aan uw wil. In eerbiedigheid en eerlijkheid voor de zielen die we hebben te behandelen. En zegen nog, Heere, wilt u hem, die op reis gaat, ook met de zijnen weer veilig thuis brengen. En alles wel maken naar lichaam en ziel. In alle opzichten. Vergeef ons onze zonden. Bekeer ons tot u. Bewaar ons voor de menigerlei verleidingen. Wil een vurige muur zijn tegen alle bestrijdingen. En wil ons in uw hoede nemen. Opdat wij waarlijk mogen zingen. God is mijn licht en mijn heil. Wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Zodat wij zeker mogen weten. In voorzienigheid en genade. Dat het veilig is in de schuilplaats des Allerhoogsten. Verhoor ons gebed. Niet omdat wij dat verdienen. We kunnen u niets bevelen. Dat willen we ook niet. Maar Heere, doe het alleen omwille van uw grote naam. Tot roem van uw lieve Zoon. En ere van zijn volkomen offerande. Amen. Wij zingen Psalm 92, de laatste twee versen. Psalm 92. Vers 7, het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon. En vers 8, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Psalm 92, vers 7 en 8. hebt wat een tot God dragende met uw zegen des Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijf met u allen. Amen. Thank you.